Goedemorgen, geliefde gemeente. Ik weet niet of jullie me verder nog kennen, of jullie me wel eens gehoord hebben op een zaterdagschool of zo, of misschien wel op internet gezien. Maar ik ben de oudste in de gemeente Nehemia, nu sinds 2 jaar. En ik denk dat ik 19 jaar lid ben van de gemeente Nehemia. En met veel vreugde doe ik dat. Ik ben ooit begonnen als tienerleider. En eerlijk gezegd was ik daar niet zo blij mee toen God me riep als tienerleider, want ik had voor mijn idee al heel wat jaren tienerleiderschap erop zitten. Maar God weet wat hij doet als hij je roept voor iets. Dus toen ik die roep opnieuw hoorde in Nehemia om tienerleider te worden, heb ik dat gedaan. En heb ik 7, 8 jaar dat gedaan. En gemerkt hoe God mijn karakter en mijn hart vormde daarin. En van tienerleider werd ik kringleider. Van kringleider diaken en uiteindelijk oudste. Dus het kan heel apart gaan in een leven. Maar ik ben heel dankbaar om te zien hoe God een leven gebruikt. En hoe God eigenlijk je telkens voor nieuwe uitdagingen stelt. Eigenlijk nieuwe verrassingen in je leven naar boven brengt. Het is niet iets wat je altijd van tevoren in de gaten hebt. Ik geloof niet dat God vaak zo heel ver vooruit de dingen laat zien. En gewoon de stappen die nodig zijn, ook voor je hart, voor je karakter, omdat je dat aan kan. Maar dan is het ook wel leuk om met God te wandelen. Want dan is elk jaar, ook zo'n nieuw jaar waar we nu instappen, is eigenlijk weer spannend. Van nou, wat gaat dit jaar ons geven? Wat gaat u doen door mij heen? Heer, wat mag ik betekenen voor uw koninkrijk? Mag God je verrassen dit jaar? En mag God iets nieuws doen in jouw leven? Nou, dat is niet het thema van vandaag, want het thema van vandaag is hemels wandelen op aarde. Maar toch heeft dat er wel mee te maken, want hemels wandelen op aarde, dat brengt eigenlijk ons leven hier op aarde tot iets bijzonders. Want we zijn niet alleen maar hier op aarde, we zijn niet alleen maar bezig met de aardse dingen, we zijn niet alleen maar bezig met onze aardse mogelijkheden. Nee, God wil dat we wakker worden, dat er een hemel is die ook betrokken is bij ons hier op aarde. En als we daar eigenlijk bewust van worden, met het instappen in dit nieuwe jaar, dan kan dit jaar heel anders gaan worden als dat je misschien nu denkt. En kan je misschien ineens gaan merken van, hey, de hemel heeft andere gedachten dan dat ik standaard heb. En als ik die hemelse gedachten ga toelaten, dan gaat er iets van verandering plaatsvinden in mijn leven, maar ook in ons samenkomen, in ons gemeente zijn, op je werk, enzovoort, enzovoort. Nou, een prachtige tekst die daarover gaat, is in Filippenzen 3. En die wil ik met jullie opslaan. En nou zou ik moeten beginnen bij vers 17, maar dat doe ik nu even niet. Ik begin in vers 20. En dat zeg ik er even bij, omdat die bijbelschoolstudent in ons midden is. Dus om te voorkomen dat ze me straks gaat corrigeren, dat is Erika. Waar zit Erika? Kijk. Die luistert extra kritisch natuurlijk. En dus eigenlijk moet ik beginnen bij vers 17, maar dat doe ik niet. Ik val midden in het verhaal, maar ik ga straks naar vers 17 toe. Dus ik ga de context er nog wel bij halen. Maar ik wil beginnen met dat prachtige gedeelte wat in vers 20 staat. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi. Hij zegt eigenlijk, jullie zijn niet alleen maar burgers van een Romeins rijk. Jullie zijn niet alleen maar burgers van de stad Filippi. Nee, jullie zijn hemelburgers. En dat is iets waar we aandacht aan moeten besteden vandaag. Want daar zegt Paulus eigenlijk, daar zegt de Bijbel eigenlijk, je bent niet alleen maar iemand die betrokken is op deze dingen van de aarde. Je hebt niet alleen maar rechten die te maken hebben met het aardse leven. Nee, gemeente van Jezus Christus, jullie hebben ook rechten die alles te maken hebben met de hemel. Jullie zijn hemelburgers. En hij moet ze daarvoor wakker maken, omdat de gemeente de neiging krijgt om alleen maar bezig te zijn met de rechten en plichten die te maken hebben met het aardse burgerschap. En Filippi was een bijzondere stad in die dagen. Want Filippi had niet alleen maar rechten als de bewoners van die stad, hadden niet alleen maar rechten die te maken hadden met de gewone stad Filippi. En zoals jullie bepaalde rechten en plichten hebben omdat jullie in Boskoop wonen misschien. En niet allemaal waarschijnlijk. Nee, deze stad was nog bijzonderder. Want die burgers, die bewoners van die stad, die hadden dezelfde rechten als de stad Rome gekregen. Eigenlijk was dat een unieke stad in den vreemde, dus buiten Italië. Maar die hadden dezelfde rechten gekregen als de stad Rome. Ze mochten zich eigenlijk gedragen alsof het Romeinen waren. En dan even letterlijk Romeinen, dus degene die in de stad Rome woonden. Dat betekende dus dat ze iets bijzonders hadden. Ze woonden daar heel ver weg van de stad Rome, maar ze mochten zich gedragen alsof ze in Rome woonden. Ze hadden extra voorrechten. Hé, dat is apart. Maar dat kon zo her en der plaatsvinden. En nu zegt Paulus tegen deze gemeente: hey, nu jullie hier op aarde wonen, nu jullie in Filippi wonen, er is nog iets anders aan de hand. Net zoals jullie bijzondere rechten en plichten hebben vanwege de stad Rome, hebben jullie ook bijzondere rechten en plichten vanwege de stad in de hemel. Vanwege het hemelse rijk. En jullie mogen je gedragen en handelen met dezelfde rechten en plichten als iemand die in de hemel woont. En hij wil dat aanstrepen, eigenlijk onderstrepen in hun leven. Hey, gedraag je daarnaar, handel daarnaar. Wees bewust dat dat hemelse rijk niet iets is wat in de toekomst alleen maar ligt. Van nou, we gaan naar de hemel toe. Nee, de hemel is ook iets wat te maken heeft met het nu. Met waar je nu woont. Met hoe je nu handelt. Met hoe je nu spreekt. Met wat je nu doet. Handel alsjeblieft ook als een hemelburger. Nou zijn we waarschijnlijk allemaal hier Nederlands staatsburger. En hebben we allemaal een Nederlands paspoort. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben altijd geneigd om dat paspoort zo goed mogelijk te verstoppen. Eigenlijk doe ik dat om te voorkomen dat die gestolen wordt. En is het eigenlijk een paspoort wat je heel weinig toont, wat je heel weinig gebruikt. En als je op vakantie gaat, is het dus ook iets wat je heel goed verstopt. En waar je ook heel weinig gebruik van maakt. Vaak wil je juist als Nederlander zorgen dat je zo weinig mogelijk opvalt, want je wil zoveel mogelijk meegaan met de cultuur waar je op dat moment bent. We willen vaak zo min mogelijk opvallen. We willen als toerist eigenlijk zo min mogelijk als toerist daar zijn. Tenminste, die neiging heb ik altijd. Eigenlijk hebben we de neiging om ons Nederlandschap zoveel mogelijk te onderdrukken als we ergens anders zijn. Behalve als er iets aan de knikker is. Behalve als er iets chockerends gebeurt. Behalve als je dreigt in de gevangenis bijvoorbeeld te komen omdat je een verkeersovertreding hebt gemaakt. Dan ineens halen we dat paspoort tevoorschijn. Dan ineens maken we bewust, ja, maar ik ben niet van dit land, ik ben van een ander land. En er is iemand die zich druk maakt over mij, de ambassadeur in dat betreffende land. Ik ben een Nederlands staatsburger. Nederland staat achter mij. En vaak werkt het ook zo. Ik heb dat een keer meegemaakt, dat ik dreigde een bekeuring te krijgen. En toen ik liet zien dat ik een Nederlander was, toen draaide het ineens om. Oh, je bent een Nederlander, je bent een toerist, oh welkom. Nou, en deze overtreding, die vergeven je. En het was helemaal opgelost. Dus het had ineens effect, dat paspoort. Vaak merken we dat deuren opengaan als we ons paspoort inzetten. Dat er ineens een bewustheid ontstaat, ja, maar er is iemand die achter mij staat. En zo werkt het ook, hè. Want Nederland maakt zich druk om Nederlanders die in het buitenland zijn. Daar hebben we verplichting naartoe. Maar vaak doen we dat dus alleen maar als de nood aan de man is. Maar die houding hebben we nou juist niet nodig met het hemelstaatsburgerschap wat we hebben. Die moeten we niet inzetten als de nood aan de man is. Ja, dan mag je hem ook inzetten. Maar het moet niet alleen maar zijn op dat moment als de nood aan de man is. Nee, eigenlijk moeten we daar voortdurend uit leven. Eigenlijk is de bedoeling dat we leven vanuit de hemel. Vandaar het thema hemelswandel op aarde. Dat we eigenlijk een bewustheid met elkaar hebben van, hey, de hemel is betrokken nu op de dingen die ik doe, de dingen die ik denk, op mijn leven nu. De hemel is open. En God verwacht van mij dat ik daarvan uit leef, dat ik daarvan uit put, dat ik daarvan uit kijk, dat ik daarvan uit bid, dat ik daarvan uit proclameer, dat ik van daaruit zegen. Dat ik heel bewust daarmee bezig ben. Nou, we zien de eerste gemeente dat eigenlijk ook heel bewust doen. Als we naar Handelingen kijken, dan zien we daar een gemeente die super actief is en die super werkt vanuit de hemel. Die eigenlijk voortdurend bewust is, de hemel werkt mee. God geeft voortdurend voorziening aan die eerste gemeente. Als daar een nood is, dan is God daar. God geeft leiding, bovennatuurlijke leiding aan die eerste gemeente. En als je de verhalen van Paulus leest en Paulus zoekt zijn richting in evangelisatie, zoekt zijn richting naar waar moet ik naartoe en hoe moet ik u dienen, dan is daar voortdurend die stem, die engel, die bovennatuurlijke openbaring en dan weten ze het weer. Hé, we moeten daar naartoe. Of dan is het die profeet. Dan is het dat bidden en vasten en dan ineens is daar het Godswoord weer. En dan weet de gemeente, ja, die kant moeten we op. En de gemeente rekent daarmee. De gemeente is daar eigenlijk heel erg doordrongen van. Dit hoort bij ons hemelstaatsburgerschap. De hemel werkt mee. De hemel is betrokken. Jezus is werkelijk met ons. Jezus bidt voor ons. Jezus is werkelijk het hoofd van onze gemeente. Jezus is druk bezig om die oogst binnen te halen. En hij wil ons als gemeente daarvoor gebruiken. En die gemeente is eigenlijk daar zo van doordrongen dat het voor hun de normaalste zaak van de wereld is, is dat de hemel meewerkt. Het is voor hun niet een zou het wel of zou het niet. Nee, het is eigenlijk voortdurend met het paspoort zwaaien. Natuurlijk werkt God met ons. Want God heeft ons uitgekozen. God heeft ons immers gedoopt met zijn Heilige Geest. God heeft ons immers erop uitgestuurd. Jezus heeft immers gezegd, de velden zijn wit om te oogsten en ik wil dat je erop uitgaat. Ik wil dat je discipelen maakt. En ze stappen heel stoutmoedig als het ware, heel vrijmoedig in die opdracht. En ze hebben zoiets van, ja, dit is wat God ons te doen geeft. En de hemel wil daarin meewerken, want dit is de hemelse opdracht. En dan zie je een gemeente die eigenlijk vanuit dat hemelse burgerschap dus ook hele andere dingen doet als al die mensen om hen heen die die hemels burgerschap niet hebben. Je ziet een gemeente die dient, een gemeente die zegent, een gemeente die vergeeft, een gemeente die genezing brengt, die zichzelf vernedert, die dankt, die bevrijdt, die in bezit neemt, die bewogen is. Een gemeente die voortdurend bezig is om in de verandering te stappen. Die beïnvloedt de maatschappij. Ze komen voor koningen, ze komen voor machthebbers en ze beïnvloeden overal waar ze komen. Soms is het een beïnvloeding die weerstand oproept, ja. Als we kijken naar het leven van Paulus, dan zien we daar regelmatig weerstand. Dat hij er weer uitgegooid wordt, dat hij weer moet vluchten, dat hij gestenigd wordt. Dus de beweging van God roept wel degelijk strijd op en tegenstand op. Maar de gemeente blijft eigenlijk gewoon als vanzelfsprekend doorgaan. Want ze zijn heel erg bewust, we hebben een hemelse opdracht. En God zal meewerken. God wil meewerken. En de gemeente is dus druk bezig om getuige te zijn. Om discipelen te maken, om te dopen. En om voortdurend iedereen die nieuw binnenkomt te leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Krachtig, dat hemels burgerschap. En Paulus moet dat opnieuw zeggen in de gemeente te Filippi. Want hij zegt het niet voor niks. Hij schrijft niet voor niets, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Hij zegt dat niet voor niets. Hij moet de gemeente daar opnieuw in aanspreken. En nu ga ik dan terug naar vers 17, dus nu ga ik naar de context. Want hij begint te zeggen, weest alle mijn navolgers, broeders en zusters, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Paulus begint dit gedeelte met te zeggen, volg mij nou na. Dat is vrijmoedig zijn, hè? Dat moeten wij eens durven zeggen. Eigenlijk zou dat normaal moeten zijn, dat we dat kunnen zeggen. Als we zo hemels bewust zijn, zo hemels gericht zijn, eigenlijk zo bewust zijn van onze hemelse identiteit, dan zouden we tegen elkaar kunnen zeggen, volg mij maar na. Als je wil weten hoe de dingen werken in Gods Koninkrijk, kijk maar naar mij. Volg mij na. Dat is niet hoogmoedig. Maar dat is eigenlijk heel bewust zijn van, ja, maar Jezus woont in mij. Zijn geest is in mij. En je kan naar mij kijken hoe de dingen werken. Ook als ik fouten maak, kan je van mij leren hoe ik daarmee omga. Het is ook krachtig. Kijk maar dat ik in de vrede blijf. Kijk maar dat ik vergeving ontvang van God. En dat ik daarin mezelf verneder. Kijk maar hoe ik blijf staan en mezelf niet terugtrek. Kijk maar hoe ik in de dingen blijf bewegen. Dat ik niet opgeef, maar vasthoud. Dat is ook een getuigenis. Vaak hebben we het idee dat je wordt mijn navolger, dat het alleen maar mag zijn als je de dingen perfect doet. Nee, ook in de imperfectie van ons kunnen we anderen laten zien hoe je daarmee omgaat. Op een Bijbelse wijze. En Paulus durft dat te zeggen. Omdat Paulus weet van, Christus is in mij en ik ben in Christus. En als de dingen mank gaan in mijn leven, dan kan ik nog laten zien hoe ik het doe met God. En hoe God met mij omgaat. Juist in mijn zwakheid kan je gaan zien hoe Gods kracht dan zichtbaar wordt. Kijk maar. Zie je mijn falen, zie je mijn zwakheid? Kijk nu hoe Jezus zichtbaar wordt. Maar heel vaak willen we dan niet kijken. Vaak willen we niet kijken naar zwakke mensen. We willen alleen maar kijken naar sterke mensen. Dat is wel eens het lastige van leiderschap. Dat mensen altijd het idee hebben, leiders moeten alleen maar goede dingen en krachtige dingen doen. En leiders zijn ook mensen die wel eens fouten maken. Maar kan je dan blijven kijken hoe ze in hun zwakheid Christus zichtbaar laten komen? Hoe ze Christus daarin uitnodigen? Dat is de verantwoording van leiderschap, om in je zwakheid, in je falen, dan Christus uit te nodigen. En te zeggen van, ja Heer, ik heb dit fout gedaan, ik heb dit niet mooi gedaan, maar ik wil u daarin tonen. Heer, kom mij tegemoet. En Paulus kan dat dus zeggen. En dat is een lering voor jou en mij. Maar dan zegt hij iets anders, en dat is eigenlijk een tegenspraak van hemelburgerschap. Hij zegt, ja, er zijn ook mensen die wandelen anders. Die wandelden als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik. Hun eer stellen ze in hun schande. En dan zegt hij ook nog, zij zijn aardsgezind. Ja, eigenlijk koppelt hij dat allemaal aan elkaar. Dit zijn mensen die bezig zijn met hun buik. Die bezig zijn met schande en daar eer aan halen. Die bezig zijn met aardsgericht zijn. En die bezig zijn met dat wat in hun buik is, dat wat in hun innerlijk is, om tot God te maken. Buik. Zo even goed om bij stil te staan. De buik is de plek waar je innerlijke emoties plaatsvinden. De buik is daar waar de dingen vaak gevoeld worden. En als ik zenuwachtig ben, dan voel ik dat vaak in mijn buik. Buik is daar waar je emoties zijn. Daar waar je ziel als het ware zich toont. En je kan gericht zijn daarop, zegt Paulus. Je kan dat zelfs tot een afgod hebben gemaakt, je eigen buik. Dat je eigenlijk alleen maar druk maakt om wat jij voelt, om wat jij denkt, om wat jij wilt. Dat je alleen maar druk maakt om het fijne gevoel wat je hebt, maar soms kan je ook alleen maar druk maken om het miserabele gevoel wat je hebt. En misschien ben je heel erg afgewezen. Misschien ben je heel erg negatief bejegend. Misschien heeft iemand echt heel hard op je tenen getrapt. Misschien heeft iemand nog wel erger je in het gezicht geslagen. Maar je kan het maken tot een afgod als het ware, dat je alleen nog maar daarop gericht bent. Dat je alleen nog maar bezig bent met je ziel, alleen nog maar bezig bent met je emoties. Alleen nog maar bezig bent met die afwijzing en eigenlijk alles daar nu aan ophangt. En zoiets hebt van, nou, mij is zoveel onrecht gedaan, nu heb ik recht om het niet meer op Christus manier te doen, maar het op mijn manier te doen. Nu heb ik recht om niet meer Christus te tonen, maar mezelf te tonen. En we kennen allemaal wel dat gevoel. He, dat als iemand iets scheef doet in je leven, dan komt vaak dat eerste uit je binnenste, uit je buik naar boven. En dan heb je de neiging om eenzelfde soort e-mail terug te sturen als dat je net hebt gehad. Of die ander is flink de waarheid te vertellen. En vaak is dat goed om dat dus niet te doen. En om dat alleen maar te uiten naar misschien je partner. En als je die niet hebt, gewoon naar alleen maar God. En als je het met je partner hebt geuit, dan moet je het nog met God gaan uiten. Hè? Dus die kan je niet overslaan. Maar soms moet je even dat kwijt. En dan kom je vaak tot besef, want dan hoor je jezelf spreken en dan denk je, ja, maar dit is niet wat Christus zou doen. Dit is niet zoals Christus het zou doen. En dan kom je vanzelf weer terecht bij Christus. Maar dat is wel wat moet gebeuren, want als het niet gebeurt, dan blijf je alleen maar gericht op die buik. Blijf je alleen maar gericht op jezelf. En dan kan Paulus ineens hier heel erg streng worden, heel erg vermanend zijn. Dan zegt hij, ja, maar dan ben je gericht op je buik, dan ben je aardsgezind, dan ben je zelfs een vijand van het kruis. Dat is heftig. Hey, er zijn mensen, zegt hij, die wandelen als vijanden van het kruis. Oh, ze wandelen wel, ze zijn wel in beweging, maar ze wandelen als een vijand van het kruis. Ze doen eigenlijk net of Jezus Christus niet aan het kruis is gestorven voor jou en mij. En dat kan in jou en mijn leven best wel plaatsvinden. Want heel vaak hebben we het idee van, nou, ik ben dat kruis voorbij gegaan. Ik heb één keer, toen ik mijn leven aan Jezus heb gegeven, heb ik naar dat kruis gekeken. En nou kan ik zeggen dat ik een kind van God ben. En dat is ook zo. En nou kan ik zeggen, ik ben die hemelburger. En dat is ook zo. Maar dan nog kan je in de praktijk van je leven als een vijand van het kruis gaan leven. En dus aardsgezind worden, eigenlijk een aardburger worden. Nee, God wil dat je een hemelburger bent, ook in de praktijk van je leven. En dat je het kruis eigenlijk in je leven voortdurend omarmt. En dat betekent dus dat met al de gevoelens en al die emoties die door de dag heen allemaal kunnen plaatsvinden, dat je eigenlijk daar voortdurend weer zegt van, Heer, ik wil dat kruis voorbij gaan. Want ik zie dat dit een emotie is, Heer, die u niet heeft. Dit is iets wat te maken heeft met de aarde. Dit is iets wat te maken heeft met mijn oude natuur. Dit is iets wat ik bij u in uw dood wil brengen. Want ik wil het leven, ik wil het hemelse leven ontvangen. Want ik wil anders reageren als dat ik zou doen zonder het kruis van Christus. En dat brengt zegen. Dat brengt leven voort. Dat brengt voort dat de gemeente ook iets gaat worden waarvan de mensen zoiets hebben van wauw, dat is een plek waar de mensen anders zijn als in de wereld. Dat is een plek waar mensen anders reageren op hetzelfde als wat wij meemaken, maar waarvan wij ineens zoiets hebben, hé, dit is iets bovennatuurlijks, dit is wauw. En dat gebeurde bij die eerste gemeente in Handelingen. Mensen konden daar voortdurend naar kijken en denken van, wat is dit voor een groep mensen? Die zijn zo anders. Die blijven zegenen. Die blijven vergeven. Die blijven Christus presenteren. Zelfs als ze vervolgd worden, zelfs als ze moeten lijden, zelfs als ze in de gevangenis zitten, blijven ze God eer geven. Wij lezen zulke verhalen en we denken, het zijn trucjes. Dus als ik in de gevangenis zit, dan moet ik die Bijbeltekst gaan opzoeken en dan moet ik vooral een liedje gaan zingen. En dan gaat de deur wel open. Nou, de deur ging niet altijd open in de gevangenis hoor. Jacobus stierf in de gevangenis. Johannes de Doper stierf ook. Dus het is niet gegarandeerd succes als je een liedje zingt in de gevangenis dat dan de deur open gaat. Maar waar gaat het God om? Dat iedereen was hemelsgezind. Stefanus was ook hemelsgezind. Hij zag Jezus op de troon. En daardoor kon hij vergeving uitspreken naar degene die hem stenigde. Petrus en Paulus konden op God blijven zien, inderdaad. Petrus kon heel rustig, relaxed slapen in de gevangenis. En Paulus met Silas konden God lof brengen. En allemaal lieten ze zien, wij zijn gericht op de hemel. En bij de ene werkte het zo uit en bij de ander werkte het zo uit. Hoe God dat uitwerkt, heeft alles te maken met het plan van God. Heeft alles te maken met wat God voor ogen heeft. Heeft eigenlijk alles te maken met die agenda van God. Maar God vraagt van jou en mij dat we niet bezig zijn met die aarde, niet bezig zijn met onze dingen, maar dat we bezig zijn met de hemel, met Gods dingen. En dan zullen we merken dat het succesvol wordt. Dat wat het resultaat het ook is, dat het toch succesvol kan zijn. Ook al is het niet het resultaat wat jouw buik misschien heel graag zou willen hebben. Dat is wel eens lastig, hè? Ik wil graag dat mijn buik precies krijgt dat wat hij nodig heeft. Maar God is daar niet geïnteresseerd in. God is geïnteresseerd in dat ik tot volwassenheid kom en dat Hij krijgt wat Hij nodig heeft om hier te doen op aarde. En dat is denk ik goed, ook voor dit nieuwe jaar, om heel bewust van te zijn. Hey, we hebben allemaal weer een papieragenda of een elektronische agenda. En allemaal zijn we vaak heel druk bezig om de dingen in te plannen. Dat we eigenlijk weer opnieuw stilstaan daarbij en zeggen van Heer, maar ik wil eigenlijk bewust worden dat U een agenda heeft. En ik wil me richten dit jaar op uw agenda. Ik wil eigenlijk afgestemd raken op de dingen die u voor ogen heeft. En uw agenda kan voor deze dag wel eens volstaan met, ik hoop dat Richard nu eens gaat vergeven. Ik hoop dat hij gaat vergeven. Ik hoop dat hij gaat vergeven bij elk uur van de dag. En dat hij helemaal niet geïnteresseerd is in alle studies die ik die dag maak, maar geïnteresseerd is in dat ik deze dag vergeving uitspreek naar iemand die het me heel erg moeilijk heeft gemaakt. En als ik daartoe ben gekomen dat God zegt, yes, dit was een succesvolle dag. Terwijl ik misschien het gevoel heb, als ik die studie af heb vandaag, yes, nou ben ik succesvol geweest, want ik heb een studie afgemaakt vandaag. Maar dat de hemel zoiets heeft, je hebt het gemist vandaag. En wil het dan zeggen dat God niet die studie gebruikt? Natuurlijk wel, want God blijft met ons werken, in zijn genade. Maar dat we super succesvol worden is vers 2, dat is vraag 2 dan, of dat gaat lukken. Nee, hoe meer wij in Gods agenda gaan bewegen, hoe succesvoller we worden met elkaar. Daarom was die eerste gemeente ook zo krachtig. Want ze hadden helemaal niet meer die eigen agenda's. Ze waren helemaal niet meer bezig met hun dingen. Paulus had niet meer het idee van, nou, ik wil God wel dienen, maar dit jaar moet ik deze dingen nog doen en ik moet dat nog doen en ik wil nog naar dat land op vakantie en nog naar dat land op vakantie en ik wil nog die tv-programma's kijken en dat en dat en dat en dat. En daar pas ik dan mijn bediening in? Nee, hij had heel zijn leven aan God gegeven. En hij had zoiets van, nou, Heer, vul u het maar in. En hij was eigenlijk voortdurend gericht op de Heilige Geest. U mag bewegen, u mag werken. Dus die twee dingen kunnen in jou en mijn leven spelen. Aardsgezind, hemelsgezind. En dan zien we, ten derde nog in dit gedeelte, dat Paulus ook nog iets zegt over dat hemelburgerschap, dat dat nog niet iets van volkomenheid is, maar dat het ook nog iets onvolkomens is. Laten we daar doorlezen in vers 20. Het is, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heere Jezus Christus als verlosser verwachten.
die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Ik vind het prachtig dat Paulus dit toe heeft gevoegd. Je loopt het risico met het hemelburgerschap, dat je iets hebt van nou, als de hemel met mij is, dan gaat de hemel op aarde plaatsvinden, dan gaat alles succesvol zijn, dan gaat alles in orde komen, dan is alles wat ik doe is 100%. En soms schieten we daar wel eens in door, hè, in onze leer of in onze verkondiging. Dan doen we net alsof alles gered wordt, alles genezen wordt, alles bevrijd wordt, alles overvloed is. Dat alles prima in orde is, dat er geen lijden is, dat er geen strijd is, dat er geen onvolkomenheid is. Nee, daarom zegt Paulus, niet voor niets voegt hij aan toe, ja, maar er is ook nog iets als verwachten. Er is ook nog iets van, we zijn hemelburger, maar ook nog naar boven blijven kijken. Van ja, Heer, u komt terug uit de hemel. Net zoals de discipelen dat in Handelingen 1 hadden. Ze keken naar de hemel, maar ze keken eigenlijk met een verkeerde hartshouding. Want ze hadden zoiets van, nou Jezus, kom alsjeblieft nu terug, want we redden het niet zonder u. En toen moest de engel hen corrigeren, kun je lezen in Handelingen 1. En hij moest zeggen van, nee, kijk nou niet naar die hemel. Jezus komt daar wel vanuit terug. Hij zal wederkomen. Maar gaan jullie nu, en dat zei die engel verder niet, maar dat zie je verder in Handelingen natuurlijk uitgewerkt. Gaan jullie nu vooral getuigen zijn? Gaan jullie nu die gemeente bouwen? Gaan jullie nu vooral verkondigen? Maar het kijken omhoog is iets wat Paulus nu opnieuw aanhaalt. Ja, er is nog een verwachting. Jezus Christus gaat terugkomen. En hoe komt hij terug? Als verlosser. Hij is toch verlosser? We hebben hem toch al ervaren als verlosser? Nee, Paulus zegt nu, hij komt ook terug als verlosser. Want we hebben een vernederd lichaam. Hey, daar geeft hij erkenning aan het feit dat er ook onvolmaaktheid in jou en mijn leven is. En dat er iets is in ons leven, in onze lichaam, in onze ziel, wat vernederd is. Wat eigenlijk nog niet is zoals God het voor ogen heeft. Waarin we voortdurend moeten zeggen, hè, ik zit nog steeds in dat proces. En dan, als je dat ervaart en daar misschien in negatief dreigt te worden, dan mag je weer omhoog kijken. Ja, mijn Heer, u gaat terugkomen. En u zal dit vernederende lichaam, u zal het veranderen naar uw evenbeeld, naar dat verheerlijk lichaam. U zal met uw kracht daarin gaan komen. En dat is een uitzien naar. En daar mag je ook moed uitputten, als niet alles gaat zoals verwacht. En we niet alles begrijpen. En we niet alles kunnen doorgronden. En we soms tegen God vragen stellen en geen antwoord krijgen. En God eigenlijk als het ware alleen maar zegt, hey, vertrouw mij nou maar. Blijf nou maar gewoon kijken naar mij. En blijf nou maar gewoon de dingen doen die ik je geef om te doen. Hemelburgerschap. Ik geloof dat God ons als gemeente daar eigenlijk dit jaar, maar misschien moet dat wel vaker gebeuren. En misschien moet dat volgend jaar wel weer gebeuren. Misschien moeten we dat komende zondag wel nog een keer horen. Hij wil je daarvoor wakker maken. Alsjeblieft, reken daarmee. Haal dat paspoort toch alsjeblieft uit je binnenzak en ga daarmee zwaaien. Ga het hanteren, ga er gebruik van maken. Ga niet langer stromen, maar wees bewust dat de hemel wil meewerken. Maar doe dat wel vanuit een opzien naar Jezus Christus die terugkomt. Waarin niet alles volmaakt zal zijn, nu hier op aarde, maar het volmaakte zal wel komen. En dat mag je moed geven om ernaar te jagen. Ook in de nood van vandaag. Ook in de nood van het niet begrepen worden. Ook in de nood van het afgewezen voelen. Ook in de nood van pijn en verdriet. Ook in de nood van, ik weet niet hoe dit jaar helemaal gaat plaatsvinden voor mij. En waarin de neiging ontstaat dat je buik het gaat overnemen. Zwaai met dat hemelsburgerschap. Want als het niet gebeurt, dan zegt Paulus, dan moet ik erom huilen. En dat wil ik tot slot toch ook nog even zeggen. Dat Paulus hier in dit gedeelte zegt dat hij eigenlijk moest huilen om degenen die zo aardsgezind waren. Zo vijanden van het kruis waren geworden. Hij moest erom huilen. Het raakte diep zijn hart. Omdat hij zoiets had van, dit kan toch niet waar zijn. Het kan toch niet zijn dat een kind van God, wat bestemd is om vanuit de hemel te leven, eigenlijk gaat leven vanuit de aarde. En daarmee een vijand wordt van het werk van Christus. Dat kan toch niet zo zijn. Maar hij maakte het mee. Dus het is realiteit. En dat doet iets met Paulus. Hij moest ervan huilen. Dus als jij vastzit in dat aardsgerichte. Als jij misschien tot de erkenning komt van ja, daar zit ik eigenlijk nu in. Ik zit in dat moeras van denken. Ik ben daarin verstrikt. Weet dat daar droefenis ook over is bij God. Dat God dan niet zegt van, ach, mijn genade is daar, praten we niet over, ik hou toch wel van je. Ook al is dat allemaal zo, God houdt van je. En daar is zijn genade, maar hij wil er wel over praten. Want hij heeft droefenis in zijn hart als zijn gemeente, als zijn kinderen zo mank gaan daarin. Want hij heeft ze bestemd tot hemelburgerschap. Hij heeft ze bestemd om juist in deze maatschappij zichtbaar te maken dat het zo anders kan. Gij geheel anders. Nou, dat kan niet in onze kracht, niet van hier, uit onze buik, maar wel vanuit het hemelsperspectief. Laten we bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u het hoofd bent van onze gemeente. Dat u het hoofd bent ook van dit lichaam hier ter plaatse. Dank u wel dat u in ieder van ons heel persoonlijk kent. Dank u wel, Heer, dat u een bemoediging heeft voor ons vandaag. Ik zie je als mijn kind, ik zie je als mijn zoon, ik zie je als mijn dochter. En ik heb je een ander paspoort gegeven, dat vanuit de hemel. Dank u wel, Heer, dat er zoveel autoriteit en zoveel gezag in verborgen ligt. Waarvan u ons eigenlijk vandaag in wil bemoedigen. Hanteer dat dan ook. Maar dank u ook, Heer, dat u ons ook beschouwt als zonen en dochters en daarin ons ook wil vermanen. Ook wil zeggen van, hé, maar ik zie dat je aardsgezind bent. Ik zie dat je zo gericht bent met je eigen gevoelens en je eigen ziel en je eigen verlangens en je eigen gedachtes. Je bent zo druk met je eigen agenda bezig. En je lijkt bijna een vijand geworden te zijn, of misschien ben je het zelfs al geworden, een vijand van mijn kruis, een vijand van wie ik ben. En dan wil ik je vermanen, vandaag ook door dit woord heen, zegt de Heer. Want ik wil je dat je richt opnieuw op wie ik ben. En opnieuw het vanuit de hemel gaat verwachten. Dank u wel, Heer, dat die vermaning en die bemoediging vanuit uw liefde tegelijkertijd naar ons toekomt. Heer, dat u een God bent die betrokken is werkelijk in waarheid over onze levens. Heer, u brengt niet zomaar zand over ons heen, zo van ach, dan zien we het niet. Nee, Heer. U gaat altijd naar de oorsprong van dingen. U gaat altijd naar de diepe dingen van ons hart. Dank u wel, Heer, daarvoor. Want dat is ware liefde. En ik wil uw gemeente daarin zegenen. En ik bid voor jou dat als jij weet van ik ben daarin aangeraakt door God. Ik ben daarin aangesproken door God. Dat je het eigenlijk op dit moment heel erg kenbaar maakt aan Jezus zelf. Niet aan mij, maar aan Jezus zelf. En dan wil ik je vragen om iets stoutmoedigs te doen. Iets wat je misschien heel erg confronterend vindt voor jezelf. Maar ik denk dat het wel goed is als je het doet. Om daarmee confronteer je je eigen buik ook. Van, ja, maar ik heb lak aan wat mijn gevoel vindt. Ik wil in gehoorzaamheid aan God laten zien, Heer, ik wil gaan rekenen met de hemel. Dan wil ik je uitnodigen en uitdagen om een moment gewoon te gaan staan voor het aangezicht van God. En dat doe je echt niet voor mij hoor, van, oh zoveel mensen zijn gaan staan en dat kan ik dan op mijn lijstje bijschrijven. Nee, je doet het voor God, want ik geloof dat er een zegen verborgen is als je iets voor God doet. Iets voor God heel duidelijk zichtbaar maakt. En dat is bijbels, want Jezus riep zijn discipelen ook heel duidelijk, volg mij, laat je netten achter je. En ze moesten voortdurend handelingen doen om zichtbaar te maken dat ze Jezus werkelijk volgden. Daarom vraag ik dit ook aan jou vandaag. Maak het eens zichtbaar. Gewoon voor het aangezicht van God door te gaan staan. En daarmee zal je gaan ervaren dat hemelburgerschap wakker komt over je leven. Maar ook dat je het kruis van Christus kan laten werken ook in je buik, in je gevoel, in je ziel. Dat je merkt dat de Heilige Geest komt als helper daarin, langs zij. Lieve Heilige Geest, wil u zo in ieder helpen. Dit is uw moment. Dit is uw heilige, kostbare moment. Waarin u levens wil gaan aanraken. Zodat ze niet onveranderd naar huis gaan. Maar veranderd naar huis keren. Waarin de kracht Gods over hen komt. Wil u verwachten nu op dit moment, Heer. En daar gewoon de tijd voor. Want ik geloof dat dit echt een tegenwoordigheidsmoment ook van de Heilige Geest is. We gaan niet op zijn Hollands haasten. Ga uw gang, Heilige Geest. Ik geloof dat er mensen zijn die hebben allerlei dingen zich al voorgenomen. Misschien zelfs al hardop uitgesproken. Ik ga het zo doen. We worden eigenlijk vandaag geconfronteerd met Gods agenda. Ik wil je ook uitdagen om te gaan staan. Het is niet erg als je het al uit hebt gesproken. Je kan van dingen terugkomen, echt wel. Petrus heeft ook wel eens domme dingen gedaan en gezegd. Maar hij kwam ervan terug. Dat maakte hem tot een krachtige man van God. Je mag fouten maken. Ik zegen die mensen, Heer. Als ze vandaag uw hand zien en hem aanpakken. Er is ook iemand die heel erg het zicht kwijt is voor dit jaar. Helemaal zoiets heeft. Ik heb helemaal geen zicht voor dit jaar. Ik heb geen hoop voor dit jaar. Er is zoiets schokkends in mijn leven gebeurd of teleurstellends. Ik heb er geen zicht op. Het is één grote mist voor me. Ik kan niet verder zien als vandaag. Ga ook een moment staan, want God wil je hoop geven. God wil je bewust maken dat er een hemelsperspectief is. Daarin geef ik geen antwoord dat wat je ten diepste wil, dat het gaat gebeuren. Maar je zal wel merken, hey, de hemel gaat meepraten. De hemel gaat meedenken. De hemel gaat meedoen. Want ik stel me ervoor open. En dat doe je door te gaan staan ook, in je nood. In het niet kunnen zien. Dank u, Jezus. Er zijn ook mensen die hebben, net als Paulus, heel veel droefenis over het aardsgerichte, over het aardsgezinde. Die huilen misschien heel veel. Of hebben misschien het idee, dat moet ik wegstoppen. Maar ik wil je bemoedigen. Net als Paulus mag er geweend worden. Er mag plek zijn voor huilen. Zolang het maar niet het enige wordt wat je doet. Maar je doet vanuit... Ik blijf gericht op de hemel. Zo weende Paulus. Hij huilde. De gemeente in Filippi die dreigde een deel daarvan. Of weet niet precies hoe dat zat. Maar in ieder geval een deel daarvan wandelde verkeerd. En hij huilde. Dat stukje huilen mag. Dat stukje huilen is een droefenis in God. Dus daar mag je ruimte aan geven. En daar wil ik je in zegenen. Zolang je dat maar biddend blijft doen vanuit de hemel. Doe dat ook. Want er is ook een tijd van weer uitstrekken naar Heer, de hemel gaat spreken, de hemel gaat werken. Ik blijf niet hangen in verdriet. Dat zegen ik over jou. Zo zegen ik al deze mensen, Heer, al deze broers en zussen die zijn gaan staan. Ik dank u wel, Heer, voor hun vrijmoedigheid, hun stoutmoedigheid, hun eerlijkheid. En dank u wel, Geest, dat u vaardig over hen bent. Heer, dat u hen bemoedigt, dat u hen versterkt. Heer, dat u het kruis van Christus laat werken in hun leven. In hun hart, in hun denken. En ik bid, Heilige Geest, dat u heel bewust met hen meegaat. Heer, dat ze merken in hun stille tijd, in hun spreken met u, dat u daarover in gesprek gaat met hen. Dat u hen daarin verder leidt. Heer, zodat ze loskomen van het aardsgezinde en gericht gaan worden op de hemel. Ze veel makkelijker bezig zijn met vanuit de hemel spreken, vanuit de hemel denken en bidden. Dank u wel, Geest, dat u hen daarin helpt om te groeien. Het is nooit onze kracht, het is altijd uw kracht. Heer, we moeten wel leren te leunen op uw kracht. En wees daarin gezegend, in de naam van Jezus.